Wij waren bij een lang hoofdstuk. 1 Korinthe hoofdstuk 4. Onze positie in de wereld, en daar hebben we het vorige keer natuurlijk uitgebreid over gehad. Onze positie in de wereld is beperkt. Officieel is onze positie zelfs helemaal niet in de wereld. In de praktijk voor een deel wel, maar dat is matig. Zoals het in Titus staat, dat wij matig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Want voor de rest geldt dat Christus ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Uit Galaten 1 vers 4 was dat. Opdat gij aan ons zou leren niet te gevoelen, gedachten te koesteren heet dat. Niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is en dat gij niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Dat is een vermakelijk verschijnsel. Bij sommige dieren komt het voor dat als ze elkaar ontmoeten, dan blazen ze zich op. Nou ja, ze doen zich groter voor dan ze zijn. Hè? Of dat nou de staart is van de pauw, dat is wel erg komisch eigenlijk. Of het is de krop van de... Dat is een beest ook alweer. Nou ja, dat willen we niet te binnen schieten. Nou, van kropduiven trouwens, in ieder geval, die doen dat ook. Maar dieren doen dat, blazen zich op. De kat zet een dikke staart enzovoort, om maar indruk te maken. Je hebt er ook nog dieren bij die dan van kleur verschieten bij de gelegenheid. Dat is een minder gezellige beest als je mij vraagt, maar dat gebeurt allemaal. Maar mensen doen dat ook, hè. Dat is wat hier staat, dat gij niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt. Men blaast zichzelf op, men doet zich groter voor dan men is. En die woorden worden later in deze brief nog een paar keer herhaald trouwens ook. Hè? Opgeblazenheid. Hoogmoed. Men denkt, men vindt dat men iets is, zo komt het ook nog voor. Hè? Die uitdrukking, ik meen dat het in Galaten 1 is, als ik me goed herinner. Het gaat over lui die denken dat ze wat zijn. Ja. Veel zijn, groot zijn of wat dan ook. Maar het is een menselijke kwaal. Het is trouwens kenmerkend voor de duivel, dat weet u. Hè? Het is de uitdrukking van hoogmoed en dat is door de duivel uitgevonden. Hij wil groter zijn dan wie dan ook. En in heel de schepping vind je dat helaas ook terug. Maar het is nergens voor nodig, zegt Paulus. Want wie onderscheidt u? Wie maakt er verschil? Onderscheiden. Wie scheidt u af? Wie maakt er verschil? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Daar zit een heleboel achter. Dat raad je meteen, hè, dat zo is. Er zit een heleboel achter deze woorden. En ze zijn in ieder geval in verband te brengen met de uitdrukkingen uit 3 vers 4. Ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Paulus en de ander is weer van Kefas en van wie ze allemaal maar waren. Hoezo dit soort onderscheidingen? En wat ontvangen ze van die verschillende mensen of apostelen of wie het maar waren, dan dat ze al niet hadden ontvangen? Of reeds ook niet hadden ontvangen van de apostel Paulus, uiteraard, in de prediking, die immers de eerste was die in Korinthe het woord van God predikte. Er valt niks te roemen en er valt geen verschil te maken. Er is maar één norm, dat is de schrift. Men zou niet gevoelen boven hetgeen geschreven is, zegt vers 6, en voor zover geoordeeld moet worden of onderscheid gemaakt moet worden, zou de Heer dat zelf doen. Nu, en zeker in de toekomst. En daarna komt hij terecht bij, nou ja, bij het wezen der dingen. Hè? Alrede, vers 8, alrede zijt gij verzadigd. Alrede zijt gij rijk geworden. Ze denken dat zij hun doel reeds bereikt hebben. Ze zijn er al. En dus verzadigd, ze hebben genoeg gehad. Ze zijn rijk geworden. Het ideaal van de mens, heb ik begrepen, moet rijk worden. Ze beschouwen zich als rijk. Kortom, zonder ons, buiten ons om, zonder ons, hebt gij geheerst. Ben je begonnen te heersen? Want het woord heersen, het woord geloven trouwens ook, wordt gebruikt niet alleen voor de bezigheid als zodanig, voor zover het een bezigheid is, maar ook het begin daarvan. Hè. Denk maar aan Efeze hoofdstuk 1, in Christus, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, de belofte, enzovoort, nadat gij geloofd hebt. Als je niet oplet, denk je dat er staat nadat je bent opgehouden te geloven. Maar dat betekent het niet. Het betekent net het tegenovergestelde. Hè? Nadat gij begonnen zijt te geloven. En in Openbaring vind je de uitdrukking, gij hebt uw koninkrijk, of wat er maar staat precies, aanvaard en hebt geheerst. Maar gij hebt geheerst, wil niet zeggen, u houdt ermee op. Het is trouwens een uitdrukking aan het begin van de 1000 jaren. Het betekent juist dat hij ermee begint. De heerschappij op zich nemen is ook heersen. En gaan geloven is geloven. Namelijk, wij noemen dat dan tot geloof komen of iets dergelijks. Maar we zouden dingen weten. En als hier staat, och, of gij, of alreden zijt gij rijk geworden zonder ons, hebt gij geheerst. Wil zeggen, jullie zijn al begonnen om heerschappij uit te oefenen. Nou ja, in elk geval over anderen. Want dat mogen uit deze brieven, maar zelfs uit deze eerste hoofdstukken al duidelijk zijn. Die Korintiërs hadden overal een mening over. En dus overal een oordeel over. Wisten alles beter. En bestreden dus prompt elkaar, want dat ga je dan krijgen natuurlijk. Hè? En Paulus zegt, zover is het nog niet. Zonder ons, buiten ons om. Hij zegt, ik heb het niet mee gedaan. Hebt gij geheerst. En och, of gij heerst het. Aardige vorm van aanvoegende wijze. Was dat maar zo. Dat we daar eenmaal aan toe waren. Want dan zouden wij ook met u heersen. Opdat ook wij met u heersen mochten. Maar daarna vinden we in de rest van dit hoofdstuk uiteengezet dat de situatie in werkelijkheid andersom is. Precies het tegenovergestelde. En hij zegt dan in vers 9, want ik acht, ik reken, ik ben van mening, ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ook een aardige, men redeneert het vaak weg, en zegt dan, ja, laatste kan ook betekenen laatste in rangorde. Maar ik hou het toch maar op laatste in volgorde. Komt een keer een eind aan. Want zover wij weten, apostelen zijn diegenen die gezonden zijn. Het was post immers, ze zijn gezonden. Maar gezonden door de Heere Jezus persoonlijk. Dat wil zeggen, ze hebben de Heer gezien, dan wel de Heer is in hen verschenen en heeft hen uitgezonden. En dat houdt dus inderdaad een keer op. Dat was alleen aan het begin van onze bedeling zo. En Paulus rekent zich tot de laatste apostelen, want ik kwam er ook pas laat bij, hè? Bij het groepje, om zo te zeggen. Toch? En daar hield het blijkbaar op. Dat hij zich ook de minste beschouwt, misschien wel, maar het maakt hem verder niks uit natuurlijk. Hè? Hij had een speciale bediening. Maar ik denk in ieder geval de laatste. Ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel. Tentoon heeft gesteld, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen en voor de mensen. Te vrezen van dat het gaat om engelen die wij liever ook niet ontmoeten. Overheden en machtige geestelijke boosheden in de lucht. Maar goed, wij zijn een schouwspel geworden der wereld en der engelen en der mensen. Vers 10, wij zijn dwazen om Christus wil. Kijk, dan zijn we in hoofdstuk 4, maar dan moet je hoofdstuk 1 nog in gedachten hebben. Over dat evangelie van God, dat dwaasheid is voor de wereld, hè? Maar wijsheid bij God. Hoewel de wereld er precies andersom tegenaan kijkt. Wij zijn niet wijzen voor de wereld, wij zijn voor de wereld dwazen. Omdat we er buiten staan. En het streven om in die wereld een plaats in te nemen, serieus genomen te worden, is volstrekt in strijd met onze werkelijke positie en met het werkgat waaraan wij onderworpen zijn, uiteraard. Hè. We zijn een schouwspel voor de wereld, wij zijn dwazen om Christus wil, maar gij zijt wijzen in Christus. Zogenaamd dan, zo beschouwden ze zichzelf. Ook hier moet je natuurlijk van goede wil zijn. Om te begrijpen wat er staat. Dat is altijd zo, zelfs als je de krant leest, moet ik u zeggen. Die lees ik soms wel eens, maar dan begrijp ik ook niks van wat er staat. Dan moet ik weer overnieuw beginnen. Want die lui schrijven niet wat ze bedoelen. Ze gooiden maar een zootje woorden in. Weet u wel, die krant moet volgende morgen weer een andere. En dat soort dingen. Dat kost me altijd veel moeite om vast te houden. Waar hebben die lui het in vredesnaam over? Hè? Wat bedoelen ze nou eigenlijk? En daarna weet je dat misschien en daar heb je ook niks aan, dus schiet ook niet echt op. Hè. Maar wat de Bijbel betreft is belangrijker. Als Paulus zegt, gij zijt wijzen in Christus, dan zou je begrijpen dat hij bedoelt, gij zijt dwazen in Christus. Maar ze doen alsof ze wijzen zijn, ze gedragen zich zo. En dat zijn ze uiteraard niet. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar gij zijt wijzen in Christus. Wij zijn zwakker, maar gij zijt sterker. Maar ze waren niet sterk, ze waren juist de zwakken onder de gelovigen bij uitstek. En zoals ik ongeveer elke keer zeg, ze zijn er spreekwoordelijk om geworden, deze Corinthiërs. Gij zijt heerlijken, maar wij verachten. Enzovoort. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger, lijden wij dorst. En zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeiden, dat wil zeggen we doen zwaar werk, werkende met onze eigen handen. In elk geval, Paulus deed dat in de dagen dat hij in Korinthe was en was daarmee tot voorbeeld voor de gelovigen. Want in elk geval van de situatie in Korinthe weten wij dat hij daar zijn ambacht van tentenmaker uitoefende. Ik kan het dus rustig zeggen. Wij arbeiden, werkende met onze eigen handen. Wij worden gescholden. Onder andere door de Corinthiërs trouwens. Maar goed, maar door anderen ook. Hè. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd. Dat is wat alle dienstknechten van de Heer overkomt. Per definitie overigens. Ik zeg het maar één keer, maar zo werkt de duivel primair, hè? Met leugens. Wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsels, afschrapsel tot nu toe. Schillen is dat, de afschrapsel, dat weet je. Hè? Afval is dat in de praktijk. Dat is een getuigenis van de apostel Paulus. Hij doet het later nog een paar keer over. En in ieder geval in 2 Korinthe 6 vinden wij ook zoiets. In 2 Korinthe 6 vanaf vers 4. Ik heb het laatst geteld. We noemen die 38 punten. Ik zal het wel niet goed geteld hebben, maar vooruit. Hè. Waar staat, waar hij spreekt over, wij als dienaars van God, 2 Korinthe 6 vers 4. Wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheid, in slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, et cetera. En een paar hoofdstukken verder doet hij het nog een keer trouwens. Zoiets. Met weer andere dingen haalt hij gebeurtenissen uit zijn bediening aan. Maar goed, waarom hij dat doet is niet om zich te beklagen, maar om te laten zien dat dat de positie is van de gelovigen. Als het ons niet zo overgaat en als het ons beter gaat, dan hebben we geluk gehad of juist niet. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Hè? Nou ja, acht het voor grote vreugde broeders. Dat hij weer, dat hij in vele verzoeking valt. En we zouden roemen in de verdrukking, weten dat verdrukking leidzaamheid werkt en al die andere dingen ook. Trouwens, ik roep het allemaal nou maar niet, maar dat is Romeinen 5, dan wel Jacobus 1. Kortom, het is de normale situatie waarin de gelovigen zou verkeren. En ik zeg dan maar, nou ja, waar wij vandaag in een nogal onverschillige wereld, maatschappij, samenleving leven, hebben we er niet al te veel last van. Dat komt vanzelf weer, doe maar. Maar dat is de officiële situatie. Vers 14. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Kinderen niet in de betekenis van onvolwassen, dat zijn ze ook, maar dat stond in hoofdstuk 3, vers 1. Tot jonge kinderen in Christus. Hier staat weer een ander woord voor kinderen, technon. Dat wil zeggen geborenen, in de zin van voortplanting. Daar staat het trouwens achter, in het volgende vers. Want Paulus beschouwt hen als het resultaat van zijn evangelieprediking en noemt ze dan zijn kinderen, omdat op een of andere wijze hij toch iets met hun verwekking op zijn minst van doen heeft gehad. Het is een normaal taalgebruik. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Vers 14. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, nou zoveel hadden ze er niet, maar al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo heb gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie, namelijk door de blijde boodschap, door de prediking dus, geteeld, verwekt, of hoe dat maar vertaald zou moeten worden, uiteraard. En daarna zegt hij dus, zo vermaan ik u dan. Hij heeft alle reden toe, niet alleen alle recht om dat te doen, maar ook alle plicht eigenlijk om dat te doen. Wat je bij de apostelen vindt, nou je vindt niet veel bij de apostelen, want er staat weinig over in de Bijbel, maar wat je toch in ieder geval vindt, en dat moet voldoende zijn, is bijvoorbeeld van de apostel Paulus in de eerste plaats zijn verbondenheid met de diverse, met de gelovigen in de diverse plaatsen. Dat hebben we in hoofdstuk 1 trouwens al uitgebreid gezien hier, dat hij toch, verlangt om hen weer te ontmoeten, om die plaats weer te bezoeken en te kijken hoe het ermee gaat. En dat is niet alleen, vind je niet alleen in deze brief, maar in nogal wat andere vind je dat ook terug. En in Handelingen is het nog sterker, want daar vind je zelfs de eerste officiële zendingsreis in de Bijbel. Dat is die van Paulus en Barnabas, om zo te zeggen. En als ze die tot een eind gebracht hebben, dat wil zeggen als ze op het verste punt zijn, dan gaan ze van daaruit rechtsomkeerd en bezoeken op de terugweg al die plaatsen weer waar ze al eerder geweest waren, om te kijken hoe het ermee gaat. En bij volgende zendingsreizen merken we, en bij die eerste trouwens ook al, maar zeker bij volgende zendingsreizen merken we, dat ook als Paulus zelf dan niet de diverse plaatsen kan bezoeken, dan stuurt hij anderen om dat te doen. En om dat contact te onderhouden. Hier trouwens ook, want hier is sprake van dat Timotheus tot hen gezonden wordt. Waarschijnlijk heeft Timotheus ook deze brief bezorgd. En de bedoeling was dat Timotheus weer uitslag zou brengen bij Paulus over hoe het ermee staat daar in Korinthe enzovoorts. Hè? Nou, en in bijvoorbeeld de eerste Thessalonicense brief vind je het nog uitgebreider. Dat is maar een kort briefje, maar dat neemt 2-3 hoofdstukken, dat hele verhaal over Paulus' verlangen naar Thessalonica en dat hij niet kon, omdat de Satan hem verhinderde. Ja, dat lees je, in onze dagen lees je dan, de Heer heeft het anders geleid, maar Paulus zegt gewoon, de Satan heeft het verhinderd. Het is weer eens wat anders om over na te denken, denk ik wel eens. Hè? En dus zegt hij, heb ik maar, ik geloof dat het ook Timotheus was, Timotheus gezonden om te kijken hoe het met u staat en dat je van mij zou horen en hoor ik weer van jullie en dat soort dingen meer. Er is namelijk die verantwoordelijkheid toch op een of andere wijze. Dat hoor je ook altijd, hè. Ze helemaal niks tegen ons in kunnen brengen, zeggen ze. Ja, ze brengen wel met een tent het evangelie, maar ze doen niet een nazorg. Maar het hoort wel zo. Nou ja, ja, doe maar. Dan maar niet. Ik ga dat niet uitleggen waarom ik daar niet mee zit met dat soort opmerkingen. Maar goed, maar het is wel zo. Normaal gesproken volgt daar de verantwoordelijkheid uit. Ook om, nou ja, het een en ander verder te begeleiden, om zo te zeggen. Ik heb het er verder niet over. Maar Paulus zegt, ik heb u door het evangelie geteeld. En hoeveel luider ook bij jullie in Korinthe langskomen. Die het een en ander komen vertellen. En die je liever hoort dan mij. Hij zegt, maakt weinig uit. Jullie zijn het resultaat van mijn arbeid daar. En ik heb er verantwoordelijkheid voor. En dus schrijf ik je deze brief. En dus, ik sta aan de dienst van de Heer en moet het nou eenmaal zo doen. Ik ben een uitdeler der verborgenheden Gods. En zo iemand wordt geacht getrouw te zijn. Daar hebben we het allemaal over gehad de vorige keer. Aan het begin van dit hoofdstuk. En hier zie je het geïllustreerd. En dan zegt hij, samenvattend, want dan komt hij uiteindelijk bij het punt wat nou, dat hele hoofdstuk al aan de orde is eigenlijk tot zover. En dan zegt hij, zo vermaan ik u dan, wie ik? Nou ja, die man die aan het evangelie gepredikt heeft. Die hem tot de Heer gebracht heeft, om zo te zeggen. Hij zegt, zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Het aardige is dat hij niet meteen zegt, doe dit of doe dat. Hoewel u daar in de volgende hoofdstukken wel tot op zekere hoogte althans toe overgaat. Soms is dat niet anders, hè. U weet hoe dat is. De wet is voor kinderen en zij die kinderen zijn in het geloof hebben soms wet nodig. Dat iemand ze gewoon zegt, ja, zo moet je dat doen. In de hoop dat het later anders wordt en dat ze hun eigen leven kunnen inrichten. Dat is een normale zaak. En dat vind je hier dus ook, hè. Maar hij zegt, zijt mijn navolgers, in vers 16. Later, nou ja, later, maar in ieder geval aan de dat is later, maar aan de Efeziërs schrijft hij, maar die werden niet geacht jonge kinderen in Christus te zijn, die nog met melk gevoed moesten worden. Later schrijft hij aan de Efeziërs in Efeze 5 vers 1, zijt dan navolgers Gods. Als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Enzovoorts. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar neem niet weg dat in het algemeen Paulus geacht wordt navolger van Christus te zijn. En vervolgens dat de gelovigen geacht worden navolgers te zijn van Paulus. Want Paulus in hoge mate is het model voor de gemeente als zodanig. Maar ook voor dus de, laten we zeggen, gemeenteleden. Misschien hebben we het er nog wel eens ooit een keer over. Maar Paulus met zijn Romeinse burgerschap, zal ik maar zeggen, als heidense apostel, want dat was hij die het evangelie brengt overal waar hij komt, eerst aan de Joden bij voorkeur, staat model voor de gemeente die dat ook zou doen namelijk. Die een gemeente is uit de heidenen, niet specifiek uit de Joden, gewoon uit de volkeren als zodanig. En die als eerste verantwoordelijkheid heeft, inderdaad, om het evangelie, het woord van God, weer terug te brengen aan de Joden. Niet dat dat veel helpt, maar het is wel de verantwoordelijkheid die wij hebben. En of het dat uitwerkt, is het punt niet. Maar Paulus stelt inderdaad zichzelf tot voorbeeld. Dat doet hij hierna weer. Ik ben even aan het kijken wat voor vers tekstverwijzingen eronder staan. Ja, die reken ik allemaal goed. Vooruit maar weer. Naar 1 Korinthe 11. Waar de apostel dus herhaalt in dezezelfde brief. En waar hij de uitdrukking iets uitbreidt. Weest mijn navolgers. En weest wil zeggen dat het meervoud is, hè? Dat het niet tot één iemand zegt, maar tot velen. Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik navolger ben van Christus uiteraard. Hè? Het beginsel blijft. Daarna komen wij terecht in Filippenzen 3. Of dat volledig is, weet ik niet, maar er zal weinig aan schelen. Filippenzen 3. Wees mede mijn navolgers, broeders. En je kan hem misschien, dat weet ik niet zeker, maar misschien kun je hem lezen als dat ze navolgers zouden zijn van Paulus en misschien ook nog van enige anderen. Wees mede mijn navolgers. Maar ik lees hem niet zo. Want wees mede mijn navolgers lees ik als de gelovigen in het algemeen zijn navolgers van Paulus en de Filippenzen zouden dat ook zijn. Met die anderen samen. Waar kwamen we dat toch tegen, dat, die figuur, die stijlfiguur? In 1 Korinthe 3 kwamen we die tegen, naar aanleiding van vers 9. Sla even terug. Waar staat, want wij zijn Gods medearbeiders. Dat wil zeggen, Paulus en Apollos werken samen. De een werkt mee met de ander en de ander werkt mee met de een in dienst van God. En wees mede mijn navolgers, uit Filippenzen 3 wil ook inderdaad zeggen dat men samen met al die andere gelovigen navolger van Paulus zou zijn, uiteraard. En dat blijft het beginsel. Wij kennen niemand anders. Het is trouwens hoogst merkwaardig in dit verband dat het Bijbelboek dat wij noemen Handelingen der Apostelen in werkelijkheid natuurlijk maar begint met alleen Petrus en Johannes. Johannes verdwijnt sowieso meteen na twee hoofdstukken of zo, was het vier. Verdwijnt hij van het toneel, dan horen we er nooit meer wat van. En zodra Paulus op het toneel verschijnt, hoor je van Petrus ook niks meer. Nou ja, nog één keer, nog net even in Handelingen 15. Waar hij zegt dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. En dat de heidenen het voorbeeld zijn dus. Van hoe het moet. En dat zijn de laatste woorden van Petrus in de historische boeken van de Bijbel. De geschiedenis gaat over Paulus en ook alleen maar Paulus. En dat is zo omdat alleen maar Paulus in persoon, dat wil zeggen in zijn bediening en in zijn prediking, maar ook in zijn bediening, voorbeeld is voor de gemeente als zodanig. Voorbeeld en dus type. Daar gaat het maar om, hè. Hij heeft dan ook een oorsprong als apostel, als gelovige, niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Toch? In Damascus, dan wel in Antiochië. Maar met Jeruzalem schrijft hij ook een heel hoofdstuk lang eigenlijk, Galaten 1, met Jeruzalem heeft hij niets van doen. Niks Joods, integendeel. Paulus de Heiden. Nou goed. Ik laat het daar weer even bij. Filippenzen 3 las ik met u. Dat was vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. En daarna zegt hij, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. En naast het woord voorbeeld hebben we dan nog het woord voorstander. En daarna het woord voorganger. Woorden die met elkaar rechtstreeks verband houden. Hij staat voorop, hij gaat voorop, hij wandelt voorop. En het woord wandelen wordt hier dan ook gebruikt. In vers 17 en 18. We hebben Paulus tot voorbeeld. En dat is hier volgens dezelfde structuur als in Korinthe. Want de voorgaande verse hier in Filippenzen 3 lezen we inderdaad over Paulus. Wie hij is, hè? Weliswaar Jood van huis uit, maar dat was naar het vlees. En hij zegt, men zou niet roemen in het vlees. Ik heb al deze dingen, heel mijn Jood zijn, schade en drek geacht, opdat ik Christus zou winnen. Opdat Christus mijn winst zou zijn. En vervolgens zegt hij, dat is inmiddels in vers 14 van Filippenzen 3, maar ik doe één ding, of gewoon maar één ding. In het Nederlands kun je het ook zo zeggen. Maar één ding. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En daarna, vers 17, weest mede mijn navolgers, broeders. Was je Jood van huis uit, zeg het maar een keer gewoon helemaal open en bloot, hè? Was je Jood van huis uit, vergeet het maar. Heeft er niks mee van doen, heeft voor God geen betekenis, want voor God heeft nog besnijdenis, nog vooruit, enige kracht, maar een nieuw schepsel. Enzovoort. Hè. Dat zijn sterke woorden, maar ja, maar hoezo zijn dat sterke woorden? Je kan toch tegen de Groninger precies hetzelfde zeggen? Dan zeggen, ben je in Groningen van huis uit, want Fries mag niet meer. Je kunt tegen de Groninger zeggen, je bent een Groninger, maar nou ben je een kind van God, dus vergeet dat maar. Dat je een Groninger bent. Hè. Je moet uitgaan buiten stad. Nou ja, uit de legerplaats dan maar. Uitstad, hè? Of stad uit, wat was het? Nou ja, weet ik niet zoveel. Zoiets, hè? Ik bedoel, dat vind je dat toch ook niet zulke sterke woorden? Maar dat is het beginsel, hè? En dat is wat de apostel ons voorhoudt. Zijn eigen positie als voorbeeld voor alle gelovigen, feitelijk. En daarna in... Dat was enigszins te verwachten in de beide Thessalonicense brieven. Die immers onze heiligmaking in de eerste plaats als onderwerp hebben. En dat in het zicht van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en de opname van de gemeente. En dus in 1 Thessalonicense 1 vers 6. Gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. Staat ook weer bij elkaar, navolgers van Paulus. Nou ja, en Silvanus en Timotheus dan uit 1 vers 1. Gij zijt onze navolgers geworden en daarmee ook des Heren. En zelfs zijn zij dan ook weer voorbeelden geworden op hun beurt, op een ander niveau, voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe, dat is vers 7. En dan nog een keer in 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3. Niet dat wij de macht niet hebben om bij iemand brood te eten zonder te betalen, want er staat in vers 8. Maar dan vers 9, niet dat wij de macht niet hebben om dat te doen, maar opdat wij onszelf aan u geven zouden tot voorbeeld om ons na te volgen. En dat is de reden waarom de apostel ook hier over zichzelf spreekt, over zijn doen, dan wel zijn bedoeling, en waarom hij Timotheus of iemand anders stuurt om daar verslag aan te doen in de diverse plaatsen waar deze gelovigen zich bevinden. Ik ga terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 4. Zo vermaan ik u dan, vers 16, zijt mijn navolgers. Niet ga roepen, ik ben van Paulus, want zo ligt het niet. Maar men zou hem navolgen. Vers 17, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere. Ja. Is wat inconsequent, want er staat, voor zover ik weet, ook gewoon technon. Net als in vers 14, kind in de zin van een geborene. Waaruit afgeleid moet worden dat kennelijk ook Timotheus het evangelie gehoord heeft van de apostel Paulus. En dat was inderdaad op die eerste zendingsreis die ik zojuist even noemde. Niet dat dat vermeld staat. Maar op zijn Paulus tweede zendingsreis komt hij weer voorbij Lystra. Diezelfde plaatsen die hij de eerste zendingsreis bezocht had. En dan wordt er gesproken over ene Timotheus. En die reist vanaf dat moment met de apostel Paulus mee. Overigens wordt ook vermeld dat zijn moeder een gelovige was. En in ieder geval de schriften kende. En zijn grootmoeder ook. Maar te verwachten is dat ze alle drie het evangelie voor het eerst gehoord hebben door de prediking van de apostel Paulus. Maar de jongeman Timotheus wordt dan meegenomen. En uit een vers als dit mogen blijken dat hij tot geloof is gekomen door de prediking van Paulus, maar het blijkt ook uit de brieven aan Timotheus uiteraard, waar men ook het woord voor kind, dit woord voor kind, abusievelijk vertaalt met zoon. Niet dat hij niet zoon van Paulus zou zijn, maar het staat er domweg niet. Daar gaat het maar om, hè. Hij wandelt in de voetsporen van Paulus en hij wordt ongetwijfeld als zijn opvolger beschouwd. Zo iemand kan een zoon genoemd worden, maar ik ben het in de Bijbel niet tegengekomen. Dat is het enige wat ik nu zeg. Kortom, die Korintiërs worden geacht kinderen van Paulus te zijn. En deze Timotheus ook. En Timotheus moet dan, deze Korintiërs opzoeken, waarschijnlijk ook deze brief bezorgen. En die zal de Korintiërs, staat er, indachtig maken, vers 17, indachtig maken mijn wegen. Dat wil zeggen mijn doen en laten, mijn wandel, die in Christus zijn. Gelijkerwijs ik alom in alle gemeenten leer. Dat wordt niet maar Paulus leer die Timotheus zou prediken, hoewel het ongetwijfeld er deel van uitmaakt. Maar Paulus wegen, zijn doen en laten. En dat niet alleen voor de Korintiërs, maar dat geldt voor iedereen. Vers 18. Doch sommigen zijn opgeblazen. Daar komt dat woord weer. Weet u nog dat er in de dagen van de Heer Jezus was ook iemand die was opgeblazen? Dat heette daar de waterzuchtige man, maar dat noemen wij opgeblazen. Alleen het was niet vol lucht, maar vol water. Maar niettemin noemen wij het opgeblazen. En ik zeg altijd, de Heer wrong hem uit. Hè. De Heer omhelsde hem. En als het ware, we wrongen hem uit. Al dat water eruit. Die opgeblazenheid, dat was in dat geval de uitbeelding van religieuze opgeblazenheid. Religie werkt hoogmoed in de hand. Hebben we het daar al eens over gehad? Waarom vinden mensen het nou zo prettig dat ze onder wetten geplaatst worden? Nee, u niet. Maar ja, jullie zijn Urkers, dus ja. Ik kan dat niet helemaal tot voorbeeld nemen natuurlijk. Hè. Dat zeg ik in Friesland ook natuurlijk. Maar goed. Er zijn mensen die dat prettig vinden. Die stellen zich onder de wet graag en liefst zoveel mogelijk. Waarom is dat zo? Nou ja, omdat ze de indruk daarmee krijgen dat ze dat dragen kunnen. En dus sterk genoeg zijn om dat juk te dragen, met dank aan Handelingen 15 voor de uitdrukking. Het werkt de hoogmoed van de mens in de hand. En dan moet ik oppassen, want inderdaad, ik ben op Urk, dus dat wordt iets moeilijker. Maar let maar eens op, hoe zwaarder onder de wet, hoe meer men gebukt gaat, soms zelfs letterlijk, want het werkt uit hoor, hoe dat werkt weet ik niet precies, het is een soort symboliek, maar niettemin werkt dat zo. Maar tegelijkertijd is men hoogmoedig. Men voelt zich beter dan wie anders ook. Al was het maar omdat men althans tot op zekere hoogte probeert zich te houden aan enzovoorts. Het is gewoon hoogmoed. En dat is met de Joden ook het geval. En de waterzuchtige man, die opgeblazen man, is de uitbeelding van de Joodse orthodoxie. Lees die geschiedenis nog maar eens een keer na. Men moet ervan genezen worden. Men zit vol met woord, met water. Met woord, wellicht zelfs woord van God. Alleen men weet er niks mee aan te vangen, men doet er niks mee. En dan raakt men opgeblazen. Komt hierna weer voor, want ik hoef maar weer één bladzijde om te slaan. Dan ben ik in 8 vers 1 van 1 Korinthe. En er staat, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben, maar de kennis maakt opgeblazen, precies. Het gaat er niet om wat je weet als zodanig, want dat is de betekenis van de term blijkbaar in dit verband hier ook van 1 Korinthe 8. Maar het gaat erom wat men ermee aanvangt. Of het werkt. Water is niet ongezond, maar als je ermee vol zit, is het zeer ongezond. Als je het niet hebt, ben je dood, zou ik maar zeggen. Dan ben je dor en als je dor bent, dan, nou, u kent het verhaal van de dorre doodsbeenderen enzovoort. Hè. Dat is, en een dorre hand komt zelfs in de Bijbel voor. En een dorre arm, in het Oude Testament al, enzovoort. Dat is de dood, dan is er geen water. Maar het moet na verhouding moet dat wezen, uiteraard. Hè. Maar let maar op, religieuzen zijn hoogmoedig. En menen recht te hebben op wereldheerschappij. Van de Joden mag ik dat niet meer zeggen. Al 100 jaar bijna niet meer. Maar van de islam mag ik het nog wel zeggen, geloof ik. Nog net. Dus vooruit. Hè. Maar in het christendom vind je precies hetzelfde. Men is ook ver gekomen. Hè. Christendom is officieel een staat. Het is wel een heel kleintje. Een staat met een troon en met gezanten. En wij Nederlanders hebben daar ook weer een gezant, een ambassadeur, hè? Bij het Vaticaan, zal ik maar zeggen. Want ik moet u zeggen dat de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk toch in het algemeen het eerste is waar men aan denkt in de wereld als het gaat over christendom. Hè? Protestantisme komt pas daarna. Dat is een beetje een verstrooid spulletje. Wat wanordelijk, maar het christendom als zodanig, dat is de paus in Rome, zal ik maar zeggen. Met macht in de wereld. Nou goed. Komt voort uit hoogmoed. Terug naar het vers. Er staat: daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en trouwe gelovige, trouwe kind is in de Heer, welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn. Als we in hoofdstuk 11 zijn, lezen we woorden van de Heer. In hoofdstuk 11 van 1 Korinthe lezen we woorden van de Heer Jezus, die zei, doet dit tot mijn gedachtenis. Ik vind het wel een leuke, als ik daar aan toe ben, vergeet ik het te zeggen. Maar wij denken altijd dat de uitdrukking tot mijn gedachtenis betekent dat hij inmiddels dood is. En dat het gaat om het denken aan iemand die inmiddels noodlottig is overleden. Dat is een misverstand. Dat blijkt hier dus ook. Hè? Die u zal indachtig maken mijn wegen. Het is wel degelijk een in memoriam. Maar Paulus leeft nog, hoor. En Christus ook, uiteraard. Nou goed, daar hebben we het later uitgebreider over. Sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot u lieden niet komen zou. Ze stellen zich niet alleen boven de schrift, maar ook boven het apostolisch gezag, om het woord eens één keer te gebruiken, van de apostel Paulus. En dus zegt de apostel, maar ik zal haast tot u komen. Nou ja, Deo volente, zo de Heere wil. En ik zal dan verstaan niet de woorden dergenen die opgeblazen zijn, maar de kracht. Hij zegt, ik kom niet luisteren naar de mooie verhalen die jullie me weten te vertellen. Ik kom kijken naar de uitwerking van de geest in u. Want de geest is kracht. Het woord trouwens ook is kracht. En de vrucht daarvan is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid. En dat zijn precies de dingen waar het in Korinthe aan ontbrak. Want anders zou deze brief niet geschreven zijn. Dat blijkt uit de inhoud namelijk. Hè? Maar de apostel zegt, ik kom wel. De vraag is of hij ooit nog gekomen is. Naar Korinthe. En het antwoord is, voor zover wij weten, niet. Daarom begint de tweede Korinthebrief, ook bijna een heel hoofdstuk lang, met excuses dat Paulus inmiddels nog niet geweest is. En waarschijnlijk is hij er nooit meer geweest. Dat heeft ook zo'n reden. En die reden is voor de hand liggend, het zou toch zinloos geweest zijn. Wie kinderen willen blijven, die blijven dat. En die laten zich niet gezeggen. En dat schrijft de apostel ook, alleen niet in die brief aan de Korintiërs. Hij schrijft dat in de brief aan de Hebreeën. Dat is het beroemde, beruchte, het omstreden gedeelte uit hoofdstuk 6 van Hebreeën, het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geworden en de gaven des geestes deelachtig zijn om die wederom te vernieuwen tot bekering. En ze, daar kan je toch niks aan doen, dus komen we er nu ook verder niet meer mee bezig, zegt hij in dat hoofdstuk. En dat is waarschijnlijk de reden waarom Paulus ook nooit meer in Korinthe geweest is. Nou ja, als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, die uitdrukkingen van de apostel in 2 Korinthe 12 over die doorn in het vlees, dat slaat op de Korintiërs, zij zijn die doorn in zijn vlees, en dat Paulus er 3 keer over gebeden heeft, dat slaat erop dat hij 3 keer van plan geweest was, dan wel op het punt stond om naar Korinthe te gaan. Maar het is niet gebeurd. Lees dat maar even, hè. Eerst over die doorn in het vlees, dat staat in vers 7, maar die lees ik verder niet. Wel vers 8. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. En dan lees ik meteen vers 14. Ziet, ik ben ten 3de male gereed om tot u te komen. Het is toch niet zo moeilijk om die dingen even bij elkaar op te tellen. 3 maal gebeden en 3de keer sta ik nu gereed om tot u te komen. Met de vrezen valt dat hij niet komt. Maar goed, staat er niet. De indruk wordt gewekt dat de apostel het serieus van plan is. Maar of het gebeurd is, waag ik te betwijfelen. Het staat trouwens nog een keer in 13 vers 1. Hè? Dit is de 3de maal dat ik tot u kom, enzovoort. Maar hij is niet geweest. En in plaats daarvan schrijft hij deze brieven. Later hebben we het er wel over, want de 2e Korinthebrief wekt de indruk alsof er misschien nog een brief zou geweest zijn geworden. Maar vooruit maar, hè. Dat komt dan te zijner tijd wel. Maar in 1 Korinthe 4, vers 19 zegt hij, ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil. Toen Paulus aan de Romeinen schreef in hoofdstuk 15 en 16 geloof ik ook, maar in ieder geval in hoofdstuk 15, dat hij naar Rome zou komen en dat hij via Rome naar Spanje zou reizen. Zoals het lied zegt, hè, ik ga eerst naar Rome voordat hij weer naar Spanje reist, of zoiets. Zoiets was dat. Toen zei hij er niet bij, Deo volente, zo de Heere wil. En dat is maar waar het om gaat, hè. Het wekt toch enige twijfel aan onze kant. Zo de Heere wil. Ik denk dat de Heer het niet wilde. En dat het dus inderdaad nooit geweest is. Het zou geen zin hebben gehad. Goed. Maar hij zegt, als ik kom, dan gaat het niet om de woorden van degene die opgeblazen zijn, die hoogmoedig zijn. Waarschijnlijk inderdaad met een religieuze hoogmoed. Maar het gaat om de kracht, want het koninkrijk Gods is niet in woorden, bestaat maar niet uit praatjes, maar in kracht. Begrijp je me goed? Het gaat dus om woorden van mensen. Aan de andere kant weten wij dat het koninkrijk Gods, dan wel de kracht Gods, geactiveerd wordt, dat wil zeggen tot ons komt, in de woorden van God uiteraard, hè? Maar kennelijk wordt hier gedoeld op woorden van mensen. En dat is het probleem. De dominee had het weer mooi zegt. Goed. Maar wat hij gezegd heeft, weet niemand meer. En dat is dan de troost die ik daarbij ook dikwijls heb. Ja, goed. Want het waren woorden van mensen. Mooie woorden, literair verantwoord. Onderhoudend. En misschien naar wereldse maatstaven ook nog nuttig ook. Maar dat speelt niet. Het gaat erom of het woord van God is en daarmee de kracht Gods. Goed. Het koninkrijk Gods is niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen? Daar staat roede. Ik denk eerlijk gezegd dat de vertalers bij hun vertaling enigszins vooruit hebben gegrepen op hoofdstuk 5, wat hier nu meteen volgt. waar weliswaar boven staat zedeloosheid in de gemeente te Korinthe, maar daar gaat het niet over. Dat wordt genoemd, ja. Maar daar gaat het niet. Waar het over gaat, is over wat wij later zijn gaan noemen excommunicatie en eventueel nog recommunicatie. Een excommunicatie wil zeggen dat je uit de commune gezet wordt, uit de gemeenschap. En in de praktijk schijnt dat te betekenen, maar dit moet u niet al te serieus nemen wat ik nu zeg natuurlijk. In de praktijk schijnt dat dan te betekenen dat je dan niet meer mag deelnemen aan het avondmaal. Ik heb de strekking daarvan nooit helemaal begrepen. Maar dat kan ik u beter niet uitleggen. Maar ik heb die strekking nooit helemaal begrepen, maar ik heb wel begrepen dat er heel wat kerkgenootschappen zijn waar sowieso nauwelijks iemand mag deelnemen aan het avondmaal. Dan valt er ook niemand te excommuniceren, dat scheelt weer. Maar het is een spreekwoordelijk hoofdstuk over wat men noemt kerkelijke tucht. Er wordt toch iemand uitgezet hier in 1 Korinthe 5. Dus het gaat over tucht. En als je praat over tucht, ligt het woord roede meteen bovenop. Hè? Dat is dat laadje wat je dan opentrekt. En daar ligt dat woord roede ook in. Hè? Tucht en roede. Nou goed. Zo'n woorden die we wel eens vaker in de Bijbel in één adem genoemd vinden. En de vertalers konden dat woord dus kiezen. Ook hier. Zal ik met de roede tot u komen? Ik ben geneigd, omdat ik hoofdstuk 5 nu nog niet gelezen heb en nu ook niet. We hebben net hoofdstuk 4 gelezen. En ik ben geneigd dus het woord roede niet met roede te vertalen, maar met scepter. Want dat woord is het. Rapdos, voor degene die dat voor de statistiek moeten bijhouden. Rapdos. Dat is de scepter. Maar de scepter is een roede. De scepter is de uitdrukking van kracht. Eigenlijk van levenskracht. Als het helemaal over gaat, maar dat is los van dit vers. De roede is eigenlijk, als het nou helemaal over gaat, de uitbeelding van opstandingskracht. Hè. De stok, de staf, de roede zijn woorden met wat wij noemen een dubbelzinnig betekenis. Het woord stam trouwens ook, dat is allemaal hetzelfde. En roede is er één van, maar het is de uitdrukking van kracht en dus van macht en daarmee van heerschappij enzovoorts. Hè. En het stokje van de overste, de majoor trouwens ook wel, officiersstokje, zo onder de arm, weet u wel. Zo, in de houding zo'n stokje onder de arm. Officiersstokje heet dat. Is daar nog een vage herinnering aan, een rudiment zal ik maar zeggen. Een rudimentaire scepter vertegenwoordigende of uitdrukkende de macht. Ik denk dat het daarover gaat. Over de autoriteit van Paulus als apostel. Want apostelen zijn apostelen omdat of doordat ze zijn uitgezonden door de Heer Jezus zelf. Maar daarmee hebben zij dus ook inderdaad autoriteit gekregen. Gezag. Dat moest ook wel, deze nieuwtestamentische bijbelboeken bestonden nog niet. Men had alleen het Oude Testament. En er moest toch wat geregeld worden. En daartoe dienden de apostelen en ook eventueel de profeten uiteraard. En die hadden dus, de apostelen althans, hadden dat gezag. Dat komt ook duidelijk in die brieven van Paulus naar voren. En nog een keer dat Paulus niet tenminste de laagste was onder de apostelen. Dat schiet me nou ineens te binnen. Dat vinden wij geïllustreerd in Galaten hoofdstuk 2. Waar Paulus zegt dat hij bij gelegenheid, en plein publiek, de apostel Petrus terecht gewezen heeft. Ten overstaan van de gemeente. U weet wel, Petrus die door de omstandigheden het beter achtte om toch zich maar te houden aan de Joodse inzettingen, met name de spijswetten. En Paulus heeft hem in het openbaar toen terecht gewezen, schrijft hij in Galaten 2. Dat kan alleen maar als hij zich bevond in een positie die dan toch hoger was dan die van Petrus. En dat was de paus, dus dat kun je nagaan. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Hè. Dus zeker niet de minste onder de apostelen. Ik houd het dus toch gewoon op de laatste van de apostelen. Chronologisch en niet hiërarchisch. Zal ik met de roede tot u komen? Zal ik met gezag tot u komen? Om ons op zaken te stellen. Of in liefde en in de geest der zachtmoedigheid. Maar in de geest der zachtmoedigheid verdient onder alle omstandigheden de voorkeur. Alleen in het geval van de apostel kan het ook eventueel anders. Maar normaal gesproken, gaan van zaken onder gelovigen gebeurt in de geest der zachtmoedigheid. Wij achten de een uitnemender dan onszelf, hè? Want zo staat het toch. En we zouden elkander onderdanig zijn in de liefde en dat soort dingen meer. Dat is de normale situatie. En gezag komt toe aan de Heer zelf. Nou ja, en aan de apostelen, dat apostolisch gezag hebben we hier bij ons hè, in de Bijbel. Dat is dat gezag waaraan wij ons zouden onderwerpen. Nou, en daar komt de roede dan. Het apostolisch gezag in hoofdstuk 5. Men hoort ganselijk, zou je gedacht zijn wat je allemaal hoort als je oren openzet. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. En zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet wordt genoemd. Hebben de vertalers erbij gezet. Alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. Schijnt van belang te zijn aan de vragen te merken dat, wat dat precies betekent. Mij maakt het niet uit wat het over gaat. Het gaat om wat hierna genoemd wordt, beschreven wordt. Maar het schijnt dat het iemand het aanlegt met zijn moeder dan wel, want dat weten we niet zeker, dan wel met de vrouw van zijn vader, wat niet noodzakelijk hetzelfde hoeft te zijn. Maar dat hoef je tegenwoordig niet meer uit te leggen. Dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja. In ieder geval, het wordt als hoererij beschreven. Maar daarvan staat dan, en zijt gij nog opgeblazen, het wordt langzamerhand het trefwoord in de brieven, zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. En daar draait het dan gewoonlijk om, dat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Dat zou dus blijkbaar moeten. De vraag is echter, wat betekent dat? En dat moet uit de volgende vers blijken uiteraard. Hè? Vers 3, doch ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden alsof ik tegenwoordig ware, dat is dus twee keer, maar ja, de Korintiërs zijn traag van begrip. Ik heb alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft, besloten. Dat wil zeggen op slot gedaan, dat wil zeggen buitengesloten. Maar waar buiten dan? Nou ja, als je het zo langzaam leest en meteen je afvraagt wat het betekent, dan krijg je vanzelf al een antwoord. Wat Paulus gewoon zegt is dat hij met die figuur waar het over gaat in vers 1, dat hij met zo iemand niet te maken wil hebben. En ja, daar blijft het dan ook bij. Ik bedoel, wat valt daar nog meer over te zeggen? En Paulus kan dat ook op afstand besluiten en dat doet hij dus ook. Ik ben afwezig, zegt hij, maar alsof ik aanwezig ware, heb ik al reden degene die dat al zo bedreven heeft besloten. Namelijk uit mijn midden, om zo te zeggen, weggedaan met de uitdrukking uit het voorgaande vers. En ik ga meteen verder. Ik heb die dat al zo bedreven heeft besloten. In de naam van onze Heer Jezus Christus, als gij lieden en mijn geest, want hij is er niet echt bij, samen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Here Jezus Christus. En dan vers 5, dezulke over te geven aan de Satan. Ik heb degene die dat al zo bedreven heeft besloten over te geven aan de Satan. Dat slaat de hele tussenzin van vers 4 over. Tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Wat over gaat is simpelweg dat de gelovigen in Korinthe met zo iemand niet zouden omgaan. Meer niet. Verder valt er ook niks te doen. Schriftgedeelten als 1 Korinthe 10 en meer nog 1 Korinthe 11 spreken weliswaar over het avondmaal, maar worden hier niet aangehaald, wordt niet genoemd, wordt er niet mee in verband gebracht. Staat daar kennelijk volkomen los van. Nog afgezien van dat de uiteenzetting in 1 Korinthe 11, waar we dus nou toch niet uitgebreid over zullen hebben, een, laten we zeggen, een tegenovergestelde strekking heeft. Daar wordt wel gesproken over onwaardiglijk eten en drinken in verband met het avondmaal. Maar er wordt niet gezegd dat men dus überhaupt niet zal deelnemen aan het avondmaal. Er wordt gezegd dat men dat nou juist wel zou doen. Maar ook dien overeenkomstig zou wandelen, was de bedoeling. En dat is een heel ander thema, daar gaat het hier niet over. Waar het hier over gaat, is het thema dat wij wel vaker tegenkomen in deze brieven. Namelijk dat wij wellicht allemaal gelovigen zijn, maar het, en dat wij dus inderdaad in Christus met elkaar verbonden zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ook in het dagelijks leven met elkaar omgaan. En beter kan ik het niet zeggen, er valt verder weinig aan toe te voegen. Er staat bij gelegenheid, hebt een afkeer van deze. Dat wil zeggen, keer u van de zulke af. Of er staat dat wij ons van onreine of onheilige vaten zouden reinigen. Of woorden van die strekking. Maar het heeft niks van doen met wat men ervan gemaakt heeft. Namelijk dat het gaat om het lidmaatschap van een plaatselijk kerkgenootschap. En de vraag wie je daarbij toe moet laten of niet. Want dat is überhaupt een onbijbelse gedachte. Die dingen bestaan niet, je kunt er niet lid van worden, je kunt er niet tot toetreden, je kunt er niet uitgegooid worden, het hele ding bestaat niet, komt niet voor, heel de Bijbel niet. Dus daar kan het ook niet over gaan. Waar het over gaat is over de vraag met wie wij in het dagelijks leven contacten onderhouden. Omgaan heet dat. Met wie wij verkeren. En dat is wel een belangrijke vraag, omdat de dingen die een rol spelen in ons leven, en dat kunnen ook andere mensen zijn, en ook broeders en zusters, die hebben invloed op ons. En daarom is het verstandig om selectief te zijn. Dat wil zeggen, men moet kiezen, en men moet er dus eventueel voor kiezen om bepaalde mensen buiten het eigen leven te houden, om zo te zeggen. Dat wil niet zeggen dat je elkaar niet kunt groeten. Dat wil ook niet zeggen dat je niet met elkaar aan tafel maar kunt zitten. Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Maakt mij niet uit. Doet me niks. En het idee dat je daardoor deel zou krijgen aan andermans zonden, ja, daar moet je toch in hoge mate bijgelovig voor zijn, lijkt mij. Dat besmettelijk zou zijn of zoiets. Toch? Dus ja, ik kan daar niet met zinnige woorden over spreken. Dus het zijn ernstige dingen, maar ja, als in een belachelijke getrokken worden, wat moet ik er dan daarna nog van zeggen? Het zijn volstrekt onbijbelse dingen. De oproep van Paulus is gewoon om zich niet te verbinden met zulke mensen. Maar of je ze in je bijeenkomst kunt toelaten of niet, ja, waarom niet? Het evangelie is voor alle mensen en juist voor zondaren. Mijn vader zei in dit verband dan altijd, degenen die het koudst hebben, moeten juist het dichtst bij het vuur zitten. Ik kun je zeggen, dat is geen goede vergelijking, maar ik vind het wel nadiger. Degenen die het meest nodig hebben, die moet je niet wegsturen. Waar nog bij komt, dat in dit geval wel degelijk zwart op wit gezegd wordt, dat het gaat om één broeder, om een gelovige. Anders zou er niet staan, men hoort dat er hoererij onder u is. Dan gaat het om een gelovige en daarna staat het ook heel expliciet aan het eind van vers 4. Aan het eind van vers 5. Ik heb besloten de zulke over te geven aan de Satan, daar kom ik zo op terug, tot verderf des vleesjes, opdat de geest van die persoon in kwestie behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Toch? En dat kan alleen, iemand kan alleen behouden worden in de dag van de Heer Jezus als zo iemand een gelovige is. En daarna kunt u mij wel proberen wijs te maken dat iemand die deze dingen doet onmogelijk een gelovige kan zijn. Ik moet u zeggen, dat kan heel goed. Ieder mens, wie u ook is en wat u ook uitvreet, kan een gelovige zijn. En ik kan het ook andersom zeggen, er zijn gelovigen die nog veel gekkere dingen uithalen dan wat hier zo even oppervlakkig genoemd wordt. Dat heeft met elkaar namelijk niks van doen. Dat is misschien tragisch, dat het met elkaar niks van doen heeft. Ik bedoel dat er dingen zijn die tegengesteld zijn. Maar de vraag is niet of het zo hoort of niet hoort, dat weten wij wel. Maar de vraag was of dat kan of niet kan. Want er zijn er die zeggen, nou ja, mensen die zo leven kunnen onmogelijk gelovigen zijn. En op die grond weren we ze uit onze bijeenkomst of van het avondmaal of wat dan ook maar. Omdat ze geacht worden niet gelovig te zijn. Ja, dat wordt daardoor niet bepaald. Toch? Dat weten wij überhaupt niet, dat weet de Heer alleen. Maar het is, aan de andere kant is het wel degelijk zo. Bijvoorbeeld, men nemen de eerste brief van Johannes. Die andere twee mag ook, maar vooruit. Hè. Men nemen de eerste brief van Johannes. Daar wordt de vraag gesteld eigenlijk, want daar gaat de hele brief over, de vraag gesteld, hoe weten wij of iemand een gelovige is? Maar daar zit een vraag achter. De vraag die erachter steekt is, en waarom moeten wij dat weten? Wat maakt het ons uit? Dat zien we later aan het eind van de rit wel. Wie erbij zal blijken te zijn en wie niet. Dat zal nog verrassend worden, denk ik wel eens. Ja. Maar vooruit, hè. Maar waarom moeten wij dat weten? Opdat we zouden weten met wie wij omgaan en met wie niet. En voor wie wij eventueel enige verantwoordelijkheid dragen en voor wie niet, dan moet je dat weten. Zie? En Johannes zegt, nou ja, een echte gelovige herken je met zekerheid aan zijn liefde voor het woord. En ook zijn liefde voor de medegelovigen. Dat heet zijn geboden bewaren. En de broeders liefhebben. Dat zijn die termen die bij herhaling gebruikt worden en ook uitgebreid trouwens worden toegelicht. En als die dingen er niet zijn, liefde voor het woord en liefde voor de broeders, dan weten we niet of we met gelovigen te maken hebben en dan zijn we gewaarschuwd. Niet met betrekking tot dat wij de tafel des Heren moeten beheren. Het is onze tafel niet, er valt voor ons niks aan te beheren. Maar wel met betrekking tot ons persoonlijke leven. Wat wel tot onze levenssfeer hoort, of zou moeten worden toegelaten en wat niet. En dat is onze persoonlijke keuze uiteraard. En dat is wat de apostel zegt, ik kies ervoor om met zo iemand niet om te gaan, zo iemand laat ik los. Nou ja, je kan die mensen het evangelie prediken of wat dan ook, geen enkel probleem. Je kan zelfs met ze aan het avondmaal zitten. Dat is geen enkel probleem. Weet u wanneer het een probleem is? Een beetje een probleem wordt? Als je die dingen weet van zo iemand. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat mensen, dat gelovigen enthousiast zijn omdat ze met anderen samenkwamen die ze helemaal niet kenden. Er bleken ook gelovigen te zijn en het was zo fijn met elkaar. Wat geweldig, dat ook al ken je elkaar niet, dat je dan toch die geestelijke band hebt. Ik moet u zeggen, dat is niet iets bijzonders. Dat is vanzelfsprekend. Als je van elkaar niks weet. En je ontmoet elkaar in een christelijke bijeenkomst. Dat is makkelijk zat. Dat is lekker gezellig. Het wordt pas ongezellig als je weet wie er naast je zit. Wat het voor iemand is. Zie? En dat is een ander ding. Waarmee maar geïllustreerd wordt. Want ik bedoel het niet negatief. Natuurlijk is dat geweldig dat je zo'n gemeenschap dan met elkaar hebt. Maar er blijkt uit dat dit soort zaken die in het geheim gebeuren, dat die geen enkele uitwerking hebben, dat het niet gevaarlijk voor je is, dat het je niet besmet, dat het niet je gedachten in beslag neemt enzovoorts. Maar als je de dingen wel weet, ja, dan wordt het iets moeilijker. En dan blijft staan dat je in een bijeenkomst van gelovigen, hoef je daar ook nog niet eens problemen mee te hebben. Het zal soms lastig zijn als je ziet wie er allemaal zijn. Dan denk je, oh, dat is die en dat is die. Oh. Dat kan lastig worden, dat weet ik. Natuurlijk is dat zo. Hè? Maar ja, dat is waarom de apostel zegt, onze gemeenschap is niet naar het vlees. Wij kennen niemand naar het vlees. Hij zegt, onze gemeenschap wordt bepaald niet door de vleeselijke aspecten van ons, maar doordat we één zijn in Christus. Maar in het praktische leven van alle dag, en dat is niet in de samenkomst, voor mij bij de kerkdienst, maar dat is in het dagelijks leven, in het leven van alle dag, daar spelen die dingen een rol. Want onwillekeurig, je praat met elkaar, je luistert naar elkaar, je neemt met van elkaar dingen over, weet ik veel wat. En dat is gevaarlijk. En dat is wat de apostel dus zegt. Zo iemand zou men, en natuurlijk is dit een zware term, men zou zo iemand overgeven aan de Satan. Aan de andere kant moet ik u zeggen dat hij zo zwaar nou ook weer niet is, omdat hij algemeen is. Hè? De hele wereld ligt in de macht van Satan. En die laten we ook los. En iemand die ervoor kiest niet de Heer te dienen, maar een ander leven te leiden, wat daar niet alleen niet mee strookt, maar zelfs daar vijandig tegenover staat, want dat is het ongetwijfeld. Nou ja, daar hebben wij verder niks mee. Ook al zijn we dan misschien allemaal wedergeboren en één in Christus, maar dit zijn werelden die liggen zo ver uit elkaar, dat heet een vleeselijke wandel. En zelfs, het is een karikatuur daarvan. En met zulke mensen zou je niet omgaan. Eigenlijk is de achterliggende gedachte in deze brief dat het nog maar de vraag is of een oprechte gelovige überhaupt met deze Korintiërs in het algemeen zou omgaan. Die immers allemaal in het algemeen, als gemeente, het wordt collectief zo beschreven, er een vleeselijke wereldbeschouwing en levenswijze op nahouden. Nou ja, misschien niet levend in hoererij zoals deze ene man in kwestie, maar dan toch in hoererij in geestelijke zin. In ontrouw aan de Heer en in de praktijk de wereld dienende. En levend volgens wereldse beginselen en alles wat daarbij hoort. Want dat steekt er natuurlijk achter. Daarom ben ik ook van mening dat de apostel Paulus inderdaad die Korintiërs nooit meer bezocht heeft. Hij had niks met ze. Niet echt. Nou ja, het waren broeders. Hij had er zorgen over. Maar ja, soms is daar niks aan te doen. Omdat die mensen nou eenmaal onwillig zijn, hè? Dan houdt dat op. En voor ons als gelovigen geldt dat toch ook. Ik bedoel, ook buiten onze gemeenschappen, in de ruimste zin van het woord, zijn er gelovigen, maar we hebben niks met ze, omdat ze geen liefde hebben voor het woord van God. En ook niet voor de broeders, zal ik maar zeggen. Dus ja, dan, ja, wat moet je er verder mee? Als ze zeggen dat ze gelovigen zijn, zal het wel, maar je merkt het nergens aan. Je hebt geen binding daarmee, is niks wat we gemeenschappelijk hebben in de praktijk. Daar gaan we toch ook niet mee om? Je moet bovendien sowieso een keuze maken. Stel dat hier ter plaatse een paar duizend gelovigen zijn, ja, die kan je niet allemaal een keer op de koffie hebben of zo. Je moet toch een keuze maken. Hè? Je moet kiezen wat je het meest nastaat en waar je het meest aan hebt, of andersom voor wie je het meest kan betekenen. Dat heeft met persoonlijke omstandigheden te maken en dat is persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar hier is duidelijk sprake van iets wat, laten we zeggen dat het erg onchristelijk is, zodanig dat je als oprechte gelovige daar niet bij betrokken moet worden op geen enkele manier. En dat is wat de apostel zegt. Hij zegt, zo iemand geef ik over aan Satan. Dat wil zeggen, aan de wereld, daar kiest zo iemand voor, laat hij maar gaan, ik laat zo iemand los. Kijk, de zwakken in het geloof, schrijft hij in 1 Korinthe 14, die trekken wij naar ons toe. Maar degene die helemaal niet in het geloof willen staan, ja, die kun je beter loslaten, want die slepen je mee. Dus verspilde energie. En ze hebben een kwalijke invloed. Let ook op wat er niet staat. Er staat niet bij, zo iemand kan je in je gemeente niet hebben, want de buitenwereld zal er schande van spreken. Het is slecht voor je reputatie, of iets dergelijks. Of slecht voor het getuigenis. Wat moeten de buitenstaanders wel niet van jullie denken, als je zo iemand in je midden hebt? Dat staat er allemaal niet, hè? Er stond zelfs, wat die buitenstaanders van denken, interesseert ons niet. Toch? Het zijn allemaal argumenten die wel eens gebruikt worden, maar ze slaan nergens op. Men zou zo iemand loslaten. Overgeven is het woord voor loslaten trouwens. Hè. God heeft de wereld overgegeven om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven. En de Heer doet er niks tegen, laat zo'n wereld los. Dat was Romeinen 1. En hier vind je het op een ander niveau, maar precies hetzelfde. De zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleesens, opdat de geest behouden mogen worden. Paulus twijfelde niet aan dat het toch om een gelovige gaat die behouden zal worden in de dag van Christus. Als Christus zal oordelen, wil dat zeggen. Hè? Het is niet noodzakelijk een tijdstip, die dag, maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar het is dat oordeel van de Heer Jezus, parallel aan dat oordeel uit hoofdstuk 4, die mij oordeelt, is de Heer. Naast dat menselijke oordeel, die menselijke dag, weet u nog. Kortom, opdat de geest behouden mogen worden in het oordeel van de Heer Jezus. Dat valt waarschijnlijk in de categorie, zijn werken zullen verbrand worden, maar hij zelf zal behouden worden, toch al zo. Als door vuur, uit hoofdstuk 3. En het gekke is nog dat wij niet eens een verwijt vinden in dit schriftgedeelte aan het adres van deze man. Wij vinden een verwijt aan het adres van de Korintiërs. Dat die er zich niet van gedistanceerd hebben. En dat volgt dus nu in, het was al in vers 1 en 2... Ze waren zo hoogmoedig dat ze dachten dat het allemaal wel moest kunnen. Dat ze er sterk genoeg voor waren, op een of andere wijze. Maar Paulus zegt in vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt, waarbij voor de gelegenheid zuurdesem dus inderdaad een beeld is van zonde, in ieder geval, als ik het heel smal neem, van oererij. En dat is het eigenlijk altijd, want zuurdesem in het algemeen gesproken, in de brede, algemene betekenis van de term, is de uitbeelding van alles wat tegen het woord van God in opstand komt. Dat wil zeggen, dat is in het algemeen valse leer, dat weet u toch, hè? Je hebt het zuurdesem der fariseeën, dat is hun leer. Het zuurdesem der Sadduceeën, het zuurdesem der Herodianen en iets minder bekend heb je nog het zuurdesem van de wet. Want het wordt ook zuurdesem genoemd in de Galatenbrief. Maar het is allemaal in de eerste plaats leer tegenover de leer van het woord van God, om zo te zeggen. En hier vind je het in een wat algemene betekenis van zonde, maar het is natuurlijk toch een soort leer. Een leer die zegt, het moet allemaal maar kunnen. Eigenlijk komt het terecht bij die leer die zegt, God rekent ons oude mens toch niet, God rekent onze zonde niet toe. En, en we leven uit genade, dus alles kan. En alles mag, enzovoorts. En dat is een misverstand. Dat heeft weliswaar een kern van waarheid, maar het is een misverstand. Want het misverstand is dat men denkt dat je dus de genade kunt gebruiken als oorzaak voor het vlees. Zo heet dat. Ook in de Galatenbrief trouwens. Hè? En in een van de brieven aan Timotheus bijvoorbeeld. Als een dekmantel voor een losbandig leven. En dat is natuurlijk een misverstand. Zo werkt het niet. En in die vorm is het zelfs een valse leer, uiteraard. Hè? De vrijheid is er niet, of de genade is er niet, is als een excuus om zich aan geen enkele regel te hoeven houden. De vrijheid is er om de Heer te kunnen dienen. Daartoe is men in vrijheid geplaatst. En dus, weet gij niet dat een weinig zuur deze met gehele deeg zuur maakt? Hij spreekt dus toch over besmetting. En dat is het ook. Levens van anderen hebben invloed op ons, als we ervan op de hoogte zijn. En hoe dichter we erbij staan, hoe meer het ons zal aanraken. Dat wil zeggen, in ons denken en zo. Hè? Het verlegt onze eigen grenzen. En dat is inderdaad besmettelijk, begrijp je me goed. Als het goed is, zijn we sterk en zijn we immuun voor dat soort zaken. Maar als we er immuun voor zijn, blijven we er ook inderdaad bij vandaan. Zo van, hier wil ik niet mee van doen hebben. Dan ben je sterk. Zie? En dat is waarop gezinspeeld wordt. Hè? Dus, weet gij niet dat een weinig zuur deze met gehele deeg bederft? Zuur maakt, want zuur maken is bederven, dat weet je. Zuiver dan de oude zuur deze uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt. Gelijk gij ongezuurd zijt. En begrijp nou goed waar de apostel het over heeft, hè. Dat oude zuurdeesem, dat slaat natuurlijk op die man die geïntroduceerd wordt in vers 1. Maar los daarvan staat het zuurdeesem, het oude zuurdeesem, dus voor helemaal voor de wereld en het vleeselijk denken en verstand en wat het me wezen mag voor een vleeselijke wandel. En dat zou men uitzuiveren. Dat is de strekking van heel de brief en ook de volgende uiteraard. Ik blijf van mening dat deze man opgevoerd wordt als een karikaturaal voorbeeld, spotprent, van wat die gemeente in Korinthe eigenlijk is. Afhoererend, ontrouw aan de Heer namelijk, want hoererij is in de eerste plaats ontrouw. En het woord wordt in de Bijbel meer gebruikt voor ontrouw aan de Heer, dat wil zeggen in geestelijke zin dan dat het ooit gebruikt wordt in vleeselijke zin. Tel het maar na. Is echt waar. En dat steekt er dus achter. Hè? Zuivert dan de oude zuur deze uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Dat wil zeggen, hier wordt gezinspeeld op de inzetting van Pascha, dat staat er ook meteen achter. Want de inzetting van Pascha is de uitbeelding van de dood en opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van een nieuw verbond waarin de Heer de zonde niet meer zou gedenken. En het inzetting van Pascha wordt ook genoemd die van ongezuurde broden. De termen worden door elkaar gebruikt. Omdat het slachten en eten van het paaslam volgens de Mozaïsche wet plaatsvindt nadat eerst de huizen gereinigd waren van het zuurdeesem. Dat gebeurt in de Joodse traditie nog steeds op de 13e van de. Zat het daarop? Ja, Pasen. Op de 13e van de eerste maand, want dan is de 14e, de dag van het slachten en eten van het paaslam, is dan het huis al vrij van zuurdeesem. En daarna volgen nog de 15e tot en met de 21e, de 7 dagen van het feest van Pascha, maar het wordt ook genoemd de 7 dagen van het feest van ongezuurde broden. Want de dood en opstanding van Christus betekent dat de zonden zijn weggedaan en dus gaat het gepaard voor de gelegenheid met het uitzuiveren van het zuurdeesem. En daarna komen we toch terecht bij het avondmaal. Want het avondmaal werd ingesteld in de nacht dat de Heer verraden werd. Het was na de paasmaaltijd. En dat betekent dat het brood dat hij gebruikt en uitreikte aan zijn discipelen, waarvan hij zei, dit is mijn lichaam, dat brood was dus ongezuurd. En in 1 Korinthe 10, dat we nog te goed hebben, staat dat de brood een beeld is inderdaad van het lichaam van Christus. Van de gemeente dus. Waarbij wij allen geacht worden eens broods deelachtig te zijn, maar het is een ongezuurd brood. Is men in de loop der tijd ook kwijtgeraakt, maar daar heb ik het nou niet over. Hè? Ik heb het puur nu over de geestelijke betekenis ervan, maar het is ongezuurd. En dat staat hier dus ook, hè, opdat gij een nieuw deeg. Want een zuurdeesem is zuur deeg en dat is per definitie oud, bedorven. En dus verzuurd. En dus opdat gij een nieuw deeg mocht zijn, later heet het gewoon een brood. Opdat gij nieuw deeg mocht zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Dat is ook een mooie. Gelijk gij, als men dan ongezuurd is, hoe zou dan nog het zuurdeesem uitgezuiverd moeten worden? En het antwoord is, wij zijn ongezuurd, maar dat is de officiële, onze officiële positie voor God, die ons volmaakt ziet in Christus. En de bedoeling is dat wij ook in het praktische leven daaruit of dien overeenkomstig leven. Dat is het oude verhaal. Ik vertel het meestal ook maar met een paar woorden, want je kan het niet elke keer uitgebreid doen immers. Dat is het oude verhaal. Wij zijn behouden. Wij werden het namelijk toen wij tot geloof kwamen. Maar de bedoeling is dat we alsnog behouden worden. Maar dan op het niveau van onze praktische wandel. En in derde instantie, ik vertel het maar compleet, de bedoeling is ook dat ons lichaam nog eens ooit behouden zal worden. Bij de verlossing van ons lichaam. Er zijn drie fasen. En hetzelfde kan gezegd worden over een begrip als zaligheid. Wij zijn zalig naar de geest, wij worden zalig nu naar de ziel en wij zullen zalig worden naar het lichaam. Wij zijn verlost naar de geest, wij worden verlost naar de wandel. En wij zullen verlost worden naar het lichaam. Dat is volstrekt bijbels. En dus, wij zijn ongezuurd naar de geest. Wij zouden nu naar de wandel het zuurdeesem uitzuiveren, omdat we ongezuurd zijn. Zouden de praktische consequenties daarvan nemen. En wat betreft het lichaam dat nog gezuurd is, daar moet je ook goed voor zorgen dat de zuurgraad in orde blijft, anders ga je dood. Ik moet u zeggen, die zuurgraad, dat probleem wordt nog wel opgelost, we gaan dood. Ik bedoel, nee, wij zullen van dit lichaam, verzuurde lichaam, verlost worden. Toch? Hetgeen geen reden is om zuur te blijven kijken, maar dat is weer iets anders, hè. Maar ik hoop dat u begrijpt wat het is. Wij zijn ongezuurd, zuiverd dan de oude zuur deze buit. Je kan net zo goed tot Israël zeggen, het is nu de tijd van ongezuurde broden. Doe dan dat zuur deze weg. Dat had eerder gebeurd moeten zijn, maar vooruit. Hè? Gebeurt alsnog, achteraf. Ik heb het nog niet gehad. Wij zijn heilig. En het werk van de geest aan ons is een werk van heiligmaking. Maar we zijn heilig. En daarom doet de Heer een werk aan ons van heiligmaking. Vloeit daaruit voort. Ik heb er geloof ik al op gewezen naar aanleiding van 1 vers 1, of was het vers 2, aan de geheiligden in Christus Jezus. Nou, in de praktijk waren die Korintiërs zo heilig niet. Maar officieel waren ze dat en dus hadden het praktische consequenties. Goed. Vers 8 nog steeds. Laat ons dan feest houden, verwijzend naar het feest van ongezuurde broden. Niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid. Als je helemaal niet weet wat zuurdeesem is, staat het er hierbij. Kwaadheid en boosheid. Maar in de ongezuurde broden, staat matzes of zoiets, hè? Het Griekse equivalent daarvan. Maar in de ongezuurde broden, der oprechtheid en waarheid, want oprechtheid en waarheid zijn tegenovergestelde van kwaadheid en boosheid. En als je het dan nog niet weet, kwaadheid en boosheid houdt in dat men niet oprecht is, of gewoon niet recht, dat men niet oprecht is en zich bezighoudt met de leugen. En dat is ontrouw en daarmee weer hoererij. En de strekking van het gedeelte is vers 9. Ik heb u geschreven in de brief, deze brief namelijk. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zult vermengen met de hoereerders. In de tweede Korinthebrief vind je hetzelfde weer terug. Dat men zich niet zal vermengen en geen ander juk zal aangaan, want wat deel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, of wat deel heeft Belial met Christus, en dat soort dingen weer. Precies hetzelfde, dat gij niet zou vermengen met, en dat is niet een zaak van de gemeente collectief, een plaatselijke gemeente mocht die al bestaan, maar het is een verantwoordelijkheid van elke gelovige individueel. Het heeft te maken met de keuze die je in zijn eigen leven maakt. En wij kiezen in de eerste plaats met wie we omgaan en met wie niet. Voor ons eigen bestwil. Zo goed als dat we bepalen wat we wel eten en wat we niet eten. Terwille van onze gezondheid. En daarom bepalen we ook wat wij lezen en wat wij niet lezen. Terwille van onze geestelijke gezondheid. En daarna bepalen we ook welke filmen we wel kijken en welke we niet kijken, ter wille van onze gezondheid. Maar, ik denk dat velen van ons denken dat ze immuun zijn en dat het allemaal niet uitmaakt. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in, maar ik geef het aan het eind van de avond even mee, omdat u even nog iets hebt om nog even over na te denken voor u gaat slapen. In de hoop dan dat u alsnog gaat slapen natuurlijk. He? Goed, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij mogen behoren tot die geestelijke tempel. Dat u ons verlost hebt van een duistere wereld en ons geplaatst hebt in uw licht en uw waarheid, opdat we daarin zouden wandelen. We danken u dat u ons als individuen getrokken hebt uit de volkeren en bijeen hebt gezet als een volk van eerstelingen, opdat wij gezamenlijk onze hoop en verwachting zouden stellen op u en zouden leven uit geloof, uit uw trouw aan u en uw woord, en onze verwachting zouden stellen op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u dat u ons daartoe de kracht wilt verlenen, dat u ons uw geest hebt gegeven, opdat we zouden weten de dingen die u ons geschonken hebt, maar opdat we ook in de kracht daarvan zouden wandelen. In het besef dat u het bent die voor ons zorgt, dat u een plan met ons hebt en dat het ook uw belang in de eerste plaats is om ons te brengen waar u ons hebben wilt. Daarom danken we u dat we ons onder alle omstandigheden aan u mogen toevertrouwen en aan de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Weest u dan ook ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.